De kerkraad maakt u het volgende bekend. Maandagavond nemen de oudste kinderen van de zondagschool afscheid. Deze avond begint om 7:45. Volgende week zondag zal het heilig avondmaal worden bediend. Dit zal de Heere wil en we leven.
Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heeren, Heeren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zingen wij het eerste vers van Psalm 49, Gij volken hoort waar gij in de wereld woont. Het eerste van 49. Stellen wij ons onder de tucht van Gods heilige wet, waarna wij zingen het 7e van Psalm 5. Maar mij ontmoet uw mededogen. Ik zal uw woning ingeleid en naar het paleis der heiligheid, in ware godsvrees neergebogen, uw gunst verhogen. En daarna vindt de schriftlezing plaats, die kunt u vinden in Handelingen 3, de versen 11 tot en met 26. We luisteren naar de wet, we zingen het 7e van Psalm 5 en daarna Handelingen 3, vers 11 tot en met 26.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, degenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden degenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Hij zal de naam des Heer uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heer zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte de 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naasten. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Gezond gemaakt was, aan Peter en Johannes vasthield, liep al het volk gezamenlijk tot hen in het voorhof, het welk Salomo's voorhof genaamd wordt, verbaasd zijnde. En Peter dat ziende, antwoordde het volk: Gij Israëlitische mannen, wat verwondert gij u over dit, of wat ziet gij zo sterk op ons, alsof wij door onze eigen kracht of godzaligheid deze hadden doen wandelen? De God Abrahams en Isaacs en Jacobs, de God onze vaderen, heeft zijn kind Jezus verheerlijkt, welke gij overgeleverd hebt, en hebt hem verloochend voor het aangezicht van Pilatus, als hij oordeelde dat men hem zou loslaten. Maar gij hebt een heilige en rechtvaardige verloochend, en hebt begeerd dat u een man, die een doodslager was, zou geschonken worden. En de vorst des levens hebt gij gedood, welke God opgewekt heeft uit de doden, waarvan wij getuigen zijn. En door het geloven zijn naam, heeft zijn naam deze gesterkt, die gij ziet en kent. En het geloof dat door hem is, heeft hem deze volmaakte gezondheid gegeven, in alle ruwe tegenwoordigheid. En nu, broeders, ik weet dat gij door onwetendheid gedaan hebt, klaar als ook uw oogsten. Maar God heeft het alles overvuld, hetgeen hij door de mond van al zijn profeten tevoren verkondigd had, dat de Christus lijden zou. Betert u dan en bekeert u, opdat uw zonden mogen uitgewist worden, wanneer de tijden der verkoeling zullen gekomen zijn, van het aangezicht des Heren. En hij zal gezonden hebben, Christus Jezus Christus, die tevoren gepredikt is, welke de hemel moet ontvangen tot de tijden der wederoprichting, alle dingen die God gesproken heeft door de mond van al zijn heilige profeten, alle eeuw. Want Mozes heeft tot de vaderen gezegd: De Heer uw God zal uw profeet verwekken uit uw broederen, gelijk mij, dien zult gij horen in alles wat hij tot u spreken zal. En het zal geschieden dat alle ziel die deze profeet niet zal gehoord hebben, uitgeroeid zal worden uit het volk. En ook al de profeten van Samuel aan en die daarna gevolgd zijn, zoveel als er hebben gesproken, die hebben ook deze dagen tevoren verkondigd. Gijlieden zijt kinderen der profeten en des verbonds, het welk God met onze vaderen opgericht heeft, zeggen tot Abraham: in uw zaad zullen alle geslachten der aarde gezegend worden. God opgewekt hebbende zijn kind Jezus, heeft dezelfde eerst tot u gezonden, dat hij uw lieden zegenen zou, daarin dat hij iegelijk van u afkeren, van uw boosheden.
Tekst voor de prediking kunt u vinden in Handelingen 3, vers 19. En dan lezen wij Gods woord, onze tekst in het 19e vers. Betert u dan en bekeert u, opdat uw zonden mogen uitgewist worden. Wanneer de tijden der verkoeling zullen gekomen zijn van het aangezicht des Heren. In onze voorbeden denken we aan zuster Koorma van Oudheusden, die inmiddels overgeplaatst is naar het intermezzo bij het Icasia ziekenhuis is dat. Dat is het zorghotel bij het Icasia ziekenhuis. Broeder van Kampen en broeder Muller die weer thuis mocht komen, hoewel ze met hem uitbehandeld zijn, dus die heeft een ernstige boodschap gehad dat ze niets meer aan kunnen doen. Dan willen wij dankzegging doen dat in het gezin van Kees en Cora Kooijman een gezonde dochter geboren is en dat Piet en Wilma Kraaiveld 25 jaar getrouwd zijn. En we willen ook danken dat er velen in ons midden geslaagd zijn voor een examen. Ik heb niet gehoord of er iemand een herexamen heeft, maar wellicht. Maar dan willen we in ieder geval diegenen die een herexamen hebben sterkte toewensen. Zoeken we het aangezicht van de Heer in gemeenschappelijk gebed. Heren die in de hemel woont, zo naderen we voor uw heilig aangezicht op deze aan u gewijde dag. Prachtige dag mogen we ontvangen uit uw hand, waarin het rijk der natuur spreekt van uw machtige hand, dat gij uw woord houdt. Toen Noach uit de ark stapte en dat u toen beloofd hebt dat u nooit de aarde meer zou laten vergaan door water en dat de jarige tijden altijd weer terug zouden komen tot op de dag dat u, o Heere Jezus, terugkomt op de wolken des hemels als deze aarde door vuur zal vergaan. En Heere, daartussen daar leven wij. En geef dat we een indruk mogen krijgen van uw langmoedigheid in ons leven. En dan hebben we net ook gezongen met Psalm 5, hoe de dichter het mocht ervaren dat hij in uw woning uw mededogen mocht ontmoeten. En wij bidden u daar ook om, of gij dat ook bij ons wil geven. Uw ontferming mogen ontmoeten in uw huis. Door de prediking van het woord van u. Dat u ons ook toeroept. Betert u dan en bekeert u opdat uw zonden mogen uitgewist worden. En wij vragen u dan om de Heilige Geest. Dat de Heilige Geest ons helpt bij het preken. Dat hij ons de opening van uw woord schenkt. Dat alles met orde en met ere mag geschieden. Dat het woord dicht bij ons hart gebracht mag worden. Dat wij ook de aandacht zullen geven aan het woord. Omdat het uw woord is. En open gij dan ons verstand en ons hart. Opdat wij dat mogen gaan verstaan wat Petrus daar tegen die scharen zei. Opdat wij daadwerkelijk ook tot waarachtige bekering mogen komen. En dat onze zonden uitgewist zullen worden door het dierbare bloed. In het bijzonder bidden we u ook voor degenen die u vrezen, of gij hen ook wilt voeden en laven in de grazige weide van uw woord vandaag. Ik bidden u of gij de duivel wil schelden dat hij geen vat op ons zal krijgen. We dragen zo de gemeente aan u op met de noden die er zijn, de rouwdragenden wilt u ze in hun droefheid toch vertroosten. En de zieken die aan huis gebonden zijn, geef ze ook een zegen als ze meeluisteren. Denken we in het bijzonder ook aan onze broeder Muller, die een ernstige boodschap heeft gekregen dat ze nu verder niets meer aan hem zullen doen. En dat hij nu thuis moet wachten op de dood. En heren, wat is dat toch een ontzaglijke boodschap als we dat meekrijgen voor hem en voor zijn vrouw. U weet wat voor consequenties dat met zich meebrengt. En wij weten uw tijd niet. En wij bidden u daarom ook, geef toch dat hij nog een poosje gespaard mag blijven voor zijn vrouw en kinderen en kleinkinderen. En ook om zijn vrouw nog te helpen bij de zaak. Maar Heere, wilt u bovenal uw genade geven, zodat hij mag ervaren dat gij hem ondersteunt en vertroost op het ziekbed. Met uw genade, die er is in Christus Jezus. We bidden u dat ook voor broeder Van Kampen, die het heel benauwd heeft, de pijn gaat toenemen. En wij bidden u of gij ook met hem wil zijn en hem verlichting wil geven en de middelen daartoe zegenen. Sterk ook zijn vrouw en kinderen die hem bijstaan. Maar wilt u hem bovenal vertroosten door de werking van de Heilige Geest. Dat vragen we u ook voor zuster Kooijman van Oud-Heusden. Heren, ze moet ook weer wennen aan de nieuwe situatie. En wij bidden u of gij haar rustig wil maken en haar wilt leren leven bij de dag. We mogen uw naam ook dankzeggen dat er in het midden van de gemeente weer een kindje geboren mag worden in het gezin van Kees en Cora. We danken u dat gij ook de moeder de kracht hebt gegeven om een kind ter wereld te mogen brengen. Heren, wilt u ze allebei toch zegenen met hun gezin. Wil ze helpen en de vrezen des Heren schenken in het gezin. En het gezin toch ook omringen met uw trouwe zorg. In het bijzonder ook de kleine Hanna die geboren is. Dat het een kind van u mag worden. Heren, wij danken u ook dat Piet en Wilma 25 jaar getrouwd mochten zijn. U hebt hen willen sparen en dragen met hun kinderen en kleinkind. Wat bent u toch goed geweest voor hen. Geef dat de goedheid Gods hen het toch mag verbreken. En dat ze het mogen belijden. Wie ben ik en wat is mijn huis dat gij ons tot hiertoe gebracht hebt. Opdat zij ermee in u mogen eindigen, Heren. We danken u ervoor dat velen van onze jongeren geslaagd zijn. Leer hen u de eer te geven. En dat zij ook daarin uw goede hand mogen zien. Dat ze in hun jonge leven dit mochten behalen. Maar wij bidden u bovenal, geef toch dat zij het in hun hart krijgen. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Sterk degene die het wellicht over moeten doen, wilt u hen ook helpen om ook te kunnen slagen. Heren, dit bidden wij u alles niet omdat wij dat verdiend hebben, maar om Jezus wil. Amen. En dan zingen we ter voorbereiding op de prediking Psalm 2, vers 6 en 7. Vers 2, 6 en 7. Psalm 2, vers 2, 6 en 7. De Heere zegen u en uw gaven. zingen wij straks na het amen van de prediking. Psalm 20 vers 5. Behoud, o Heer, wil bijstand zenden. Verlos, bewaar, verschoon. Die koning hoor als we in ellende aanbidden voor zijn troon. Het vijfde vers van Psalm 20. Ik hoop dan vanmiddag voorbereiding op het heilig avondmaal te bepreken. Geliefde gemeente, als ergens een dominee voor oppassen moet, dan is dat voor de eer van mensen. Dat is heel gevaarlijk. Daar moet hij zelf ook voor waken. En dat zien we ook in de aanloop van onze tekst gebeuren. Jongens en meisjes, misschien herinneren jullie je nog van de vorige keer dat Petrus en Johannes samen naar de tempel toe gingen en toen zagen ze die kreupelen daar zitten bij de poort, de schone. En dat ze toen tegen die man zeiden van zilver of goud heb ik niet, maar wat ik heb dat geef ik u in de naam van Jezus Christus, sta op en wandel. En dan staat hij daadwerkelijk op en huppelende en springende loopt hij de tempel naar binnen, God lovende. En de mensenmassa die ook meegelopen is met Petrus en Johannes naar de tempel, die kijken dan Petrus aan. En dat staat dan ook in vers 12 en vers 13. Dat Petrus dat gelijk ook afremt. En Petrus dat ziende antwoordde tot het volk: gij Israëlitische mannen, wat verwondert gij u over dit? Of wat ziet gij zo sterk op ons? Alsof wij door onze eigen kracht of godzaligheid deze hadden doen wandelen. En dat is wijs van Petrus, dat hij gelijk de aandacht verlegt. En waar verlegt hij de aandacht dan naar? Dat staat in vers 13. De God Abrahams en Isaacs en Jacobs, de God onze vaderen, die heeft dit gedaan. Altijd weer van ons afwijzen. Dat God immers de werkmeester is van de waarachtige bekering en niet de dienaren. En dat zie je dikwijls in de geschiedenis ook gebeuren bij kinderen van God die tot bekering zijn gekomen, dat soms een hele onbekende en misschien wel een helemaal geen begaafde prediker gebruikt wordt tot hun bekering of tot hun doorbraak in het geestelijke leven. En nog niet eens de eigen dominee, niet dat dat natuurlijk een regel is, maar dat gebeurt nogal eens door hele eenvoudige middelen. Het gaat om de eer van God. En God moet ook het wettige einddoel zijn. En niet de mens, niet de bekeerde mens moet dan de eer gaan krijgen. Niet die kreupele man moet de eer gaan krijgen. Maar God zelf moet het einddoel zijn. En daarom bestraft Petrus dit ook, de eerste reactie. En hij doet dat om plaats te maken voor het evangelie van Christus. Want Petrus die ziet tegelijkertijd welke geweldige gelegenheid hij krijgt om nu het evangelie te verkondigen. Hij gooit als het ware het net van het evangelie over die mensenmassa heen om ze te vangen voor het koninkrijk der hemelen. Laten we ook zulke gelegenheden aangrijpen. Er zijn legio gelegenheden, gemeente, echt waar, om even een netje over iemand heen te spannen. Om even iemand aan te spreken. Op allerlei manieren. Ik was pas geleden bij de therapeut en toen kwam er zo'n Indonesisch vrouwtje binnen. En ze zei tegen mij: woont u ook hier in Barendrecht, want u hebt een Noords accent. Ja, ik zeg, ik kom uit Urk. Ik heb inderdaad een Noords accent, maar ik woon hier al een jaar of 15, meer dan 15 jaar. Bevalt het een beetje? Nou, zo kregen we een praatje. En toen zei ze: ja, zegt ze, maar mijn hart ligt in Indonesië, want ik ben echt opgevoed door mijn vader en moeder met liefde tot Indonesië. Daar zou ik eigenlijk het liefste willen wonen. En het was vlak voor hemelvaart. En ik zeg tegen een vrouwtje: nou, dan woont u in twee werelden. Ja, ja, zegt ze, dat is zo. Ik zeg: nou, ik woon ook in twee werelden. Zeg, mijn hart ligt in de hemel en ik woon op de aarde. En dan had je gelijk een praatje. En echt waar, probeer dat maar eens gewoon. Let er maar eens op, je kunt makkelijk zomaar een netje over iemand heen gooien. Om even te wijzen op de eeuwigheid. Op wie God is. Dan hoef je geen lange preek te houden. Begrijpt u? En dat deed Petrus hier ook. En als we letten op de toespraak van Petrus, dan zullen we ook ontdekken dat dat echt niet zo'n geordende toespraak is geweest. Maar dat de kern van de zaak zeker aan de orde kwam. En daar willen we dan naar luisteren, gemeente. De toespraak van Petrus naar aanleiding van het wonder. En dan staan we stil bij een drietal gedachten. Namelijk bij zijn gehoor, zijn vermaning en zijn aanbod of zijn troost, beter gezegd. Petrus' toespraak naar aanleiding van het wonder, zijn gehoor, en we concentreren ons dan op vers 19, want hij zegt tegen zijn gehoor, betert u dan, enzovoort. En dan zijn vermaning, dat is dus, betert u dan en bekeert u, opdat uw zonden mogen uitgewist worden. En dan zijn troost, wanneer de tijden der verkoeling zullen gekomen zijn van het aangezicht des Heeren. Dat is zijn troost. Ik zei al, gemeente, dat de toespraak van Petrus, wanneer je die gaat bestuderen, echt niet zo geordend is. Dat is niet een voorbereide preek geweest. Dat is echt een spontane reactie geweest op de manier waarop de scharen reageerden op dat wonder dat die kreupele genezen werd. En toch ontdekken we dat er wezenlijke elementen in die toespraak aanwezig zijn. Daar helpt de Heere in als hij zijn dienstknechten roept om te prediken. En als hij, en we gaan uit van onze tekst natuurlijk, tegen de scharen zegt, betert u dan? Dan spreekt hij daarin direct mee uit dat die scharen zich dus in een zorgelijke toestand bevindt. Als ik dat tegen u zou zeggen, verbetert u toch? Dan heb ik toch daar aanleiding toe. Dan is er toch het een en ander mis in het leven. En tegen wie zegt hij dat hier? Nu, dat kunnen wij dan ook lezen in de context. Allereerst typeert hij hier die scharen met de aanduiding. In vers 12 kunnen we dat lezen met gij Israëlitische mannen. En in vers 25 noemt hij ze kinderen der profeten en kinderen des verbonds. Dus hij spreekt hier niet tegen heidenen, maar hij spreekt hier tegen mensen die het weten. Tegen Israëlitische mannen, tegen kinderen des verbonds, kinderen der profeten. Dat zijn dus mensen die met ons te vergelijken zijn. Want wij zijn ook geen blinde heiden. Wij hebben kennis van de schrift. En wij weten dat God bestaat en dat hij alles geschapen heeft. En bovendien weten we ook dat we bekeerd moeten worden. En zo spreekt ook hier Petrus deze mensen aan. Gij kinderen des verbonds. Omdat ze dat teken en zegel van dat verbond hebben. Ze zijn besneden. Wij zouden zeggen, wij zijn gedoopt. En moeten die mensen dan ook nog verbeterd worden? Moeten die dan ook bekeerd worden? Jazeker. Maar het is altijd wel de vraag, waarvan dan? Het moet concreet zijn en dat gaat Petrus hier ook duidelijk zeggen in de versen 13 tot en met 15. Gaat hij heel concreet de zonde blootleggen waar deze schare zich aan schuldig heeft gemaakt. Allereerst laat hij zien wat God gedaan heeft. Dat kunnen we lezen in vers 13a. De God Abrahams en Isaaks en Jacobs, de God onze vaderen heeft zijn kind Jezus verheerlijkt. Ze horen een bekende naam, Jezus. En ook een aantal bekende namen, Abraham, Isaac en Jacob. De God onze vaderen, die kennen ze, die God. Zeker krachtens opvoeding, maar ook Jezus. En juist als die naam gaat vallen, dan gaat Petrus ze ook ontmaskeren. Dan gaat Petrus ook zeggen wat zij gedaan hebben, welke gij overgeleverd hebt. En hebt hem verloochend voor het aangezicht van Pilatus, als hij oordeelde dat men hem zou loslaten. Maar gij hebt de heilige, dat is dus Jezus, de onschuldige betekent dat, en rechtvaardige, verloochend, en hebt begeerd dat u een man die een doodslager is, dat is Barabbas, zou geschonken worden, en de vorst des levens hebt gij gedood. Dat is het derde. Dus gij hebt dus verloochend, hem verloochend, overgeleverd en gedood, welke God opgewekt heeft uit de doden, waarvan gij getuige zijt. Dus wat doet Petrus hier? Hij beschuldigt ze van moord. Een hele zware beschuldiging is dat. Als je iemand van moord beschuldigt. Dat moet u eens eventjes op u in laten werken. Als iemand dit tegen u zou zeggen. En dan niet zomaar de eerste, de beste, die ze dan vermoord hebben. Ze hebben namelijk de vorst des levens vermoord. Dat is nogal wat. Daar wordt ook wel verschil in gemaakt in de rechtspraak. Want wij zouden allemaal er schande van spreken als er een terreuraanslag zou plaatsvinden en koning Willem-Alexander zou daarbij vermoord worden. Nou, dat zegt hier Petrus tegen de scharen. Ja, ja. En dat stap voor stap, hè. Vanuit een dwaling, weliswaar. Hem verloochend en overgeleverd. En toen ze mochten kiezen, hebben ze Barabbas gekozen en hij moest gedood worden. Maar als Petrus die beschuldiging heeft uitgesproken, gemeente, dan zegt hij in vers 17: en nu, broeders, ik weet dat gij het door onwetendheid gedaan hebt, gelijk als ook uw oversten. Maar God heeft al zo vervuld hetgeen hij door de mond van al zijn profeten tevoren verkondigd had, dat de Christus lijden zou. Wat gaat Petrus doen? Als hij de wond heeft opengelegd, dan gaat Petrus dat reeds vanuit de liefde behandelen. Hij gaat het namelijk zo zeggen: ik weet dat u het uit onwetendheid gedaan hebt. En bovendien wijst hij erop in vers 18 dat God er ook achter stond. Gods raad. God heeft het al zo vervuld dat de Christus lijden zou. Zeg Petrus, waar zeg je dat voor? Ben je soms bang voor de reacties? Heb je bepaalde dingen gezien in de gezichtsuitdrukkingen toen u zei van jullie hebben de vorst des levens vermoord? Nee, gemeente. Hij doet dat niet om te vleien. Hij doet dat ook niet om de zonde te vergoeilijken. Maar Calvijn die schrijft zo treffend, hij doet dat om ze te bewaren voor wanhoop. Het is niet zijn bedoeling om hen in de wanhoop te drijven. Dat ze
hysterisch zouden gaan schreeuwen en gaan roepen, wat hebben wij toch gedaan? En dat ze eigenlijk net als Judas niet anders zagen dan de uitweg van de strop, van de wanhoop. Maar Petrus die wil juist met deze opmerking hen gaan lokken. En gaan trekken. Calvijn die schrijft omdat er gevaar was dat zij door vertwijfeling verslagen zouden worden en de prediking zouden wegwerpen, zo troost hij hen enigszins met de hoop op vergeving. En dat bewaart hen voor halsstarrigheid. Petrus is streng. Maar de strengheid dooft bij Petrus niet de liefde tot zondaren. En gemeente, als we dat even toepassen, dan zien wij hier de trekken van een rechte dienaar van het woord. De wijze waarop hij met zijn gehoor om moet gaan. Hij moet er geen doekjes omheen binden. Hij moet duidelijk zijn als het gaat om waar de scharen waar wij, ik ook, ons aan schuldig gemaakt hebben. Een concrete prediking is van belang. En daar moeten we over nadenken, gemeente. Wat is nou specifiek de kwaal van de gemeente van Barendrecht? Waar lijden wij aan? Aan welke kwaal? Aan welke zonde kwaal? Het is heel belangrijk dat de dienaar, dat uw dienaar de gemeente kent. Petrus die wist het. Moord. Gekozen voor Barabbas. In plaats van Jezus. Dat was de kwaal van het mensenhart, van zijn gehoor. Is dat ook niet onze kwaal? Moord, dominee? Zielenmoord? Want dat doe je als je onbekeerd blijft. Dat je dan je eigen ziel vermoordt? Is dat niet te sterk uitgedrukt, dominee? Wat denkt u dan? Wat is de kwaal van de gemeente van Barendrecht? Dat wij maar een beetje voortsukkelen in onze onbekeerdheid. Ik denk niet dat de kwaal zozeer is dat we het heel gemakkelijk aannemen. Dat we een gemeente zijn die heel makkelijk Jezus aannemen. Want dat kan een mens nou eenmaal niet. Ik denk niet dat de kwaal van de gemeente van Barendrecht is dat we zeggen, nou ja, we zijn toch gedoopt en we zijn er toch bij opgevoed en ik ga toch aan het avondmaal en ik geloof in het bestaan van God en ik geloof dat de Heer Jezus voor ons gestorven is. Dus ja, waar moet ik me eigenlijk nog druk om maken? Ik geloof niet dat dat onze kwaal is. Ik denk dat onze kwaal is dat wij zeggen van, nou ja, wat kan een mens er nou verder aan doen? Toch? Dat onze kwaal is dat wij zeggen van, nou ja, ik ga 2 keer naar de kerk, dominee, en ik bid. En ik probeer mijn leven er naar in te richten. Maar verder dan voel ik het niet zo. Er zijn natuurlijk verschillen. Hè. De een die zegt dat met een zekere bekommering. Soms met tranen in de ogen. Nog onbekeerd. Maar er zijn er ook die het gerust zo zeggen en vervolgens zeggen, wilt u trouwens nog een bakje koffie? En dan ondertussen opgaan in het gewone leven. En wat het leven allemaal te bieden heeft. Want we zijn veel wereldgelijkvormiger dan wij denken. Want wereldgelijkvormigheid, dan moeten we niet denken van, nou ja, iemand die naar popmuziek zit te luisteren. Dat doen helaas jongeren ook in onze gemeente. Of die naar films zit te kijken, dat gebeurt natuurlijk ook volop. He, maar wereldgelijkvormigheid, dat heeft ook alles te maken met dat ik constant druk ben met mijn tuin en met mijn auto en met mijn huis en met mijn spaarbankboekje en met mijn kinderen en met de kleren kopen voor mijn kinderen. En dat ik al mijn tijd daaraan besteed en dat ik zondagochtend zo moe ben dat ik denk, jongen, wat heb ik het gisteren toch ook weer ontzettend druk gehad. Dat ik me niet echt voorbereid op de zondag. En dan ga ik zitten. En dan laat ik mij helemaal beheersen door het gewone dagelijkse leven. Dat is ook wereldgelijkvormigheid hoor. En dan ondertussen, als je huisbezoek krijgt één keer in de twee jaar, gewoon notabene durven zeggen, ja, als het niet verandert, dan, ik spreek het dan nog niet uit, maar je gelooft er niks van. Zielenmoord. Of op een grove manier, of op een godsdienstige manier, zielenmoordenaars. Maar nu dan, broeders, zegt Petrus. Ik weet dat gij het uit onwetendheid gedaan hebt. Gaat Petrus het verzachten? In zekere zin kan dat vanmorgen ook wel gezegd worden. Dat wij tegen elkaar kunnen zeggen, ik begrijp best wel dat je dat niet beseft. Dat begrijp ik best wel, gemeente. Dat je daar niet altijd aan denkt. Maar daarom moet de prediking ook scherp zijn. Ontmaskerend. De zonde aanwijzen. En tegelijkertijd niet in de wanhoop drijven. En zeggen van, nou ja, waarom zit ik hier dan eigenlijk nog? Maar dat is om te luisteren, gemeente. Naar de verkondiging van het evangelie. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte, de vermaning. Zijn vermaning. Want als dan Petrus dat tegen de Joden en wij ook tegen u gezegd hebben, en ik sluit mezelf daar ook bij in, o gemeente, echt waar, ik sta er niet boven. Dwaling, verloochening en moord. He, want dat is ten diepste de zonde van het ongeloof. Dat is het doden van het evangelie. Dat is het opnieuw kruisigen van de Heer Jezus. Dat is ten diepste de consequentie als we daarin sterven in die ontzaglijke zonde. En God laat zien dat hij zijn kind Jezus heeft verheerlijkt. En dat hij zijn kind Jezus heeft gestuurd en opgewekt uit de doden. Dat staat er tegenover. Hij is niet in de dood gebleven. En wat zegt hij dan? En dan komen we bij zijn vermaning. Betert u dan en bekeert u, opdat uw zonden uitgewist worden. Betert u en bekeert u. Die beide woorden, die zou je allebei kunnen vertalen met bekeert u. Toch staan er in het Grieks twee verschillende woorden. En daarom is het ook terecht dat onze Statenvertaling dan ook twee verschillende woorden heeft. Betert u dan? Dat lijkt een beetje op bekering, maar het is toch iets anders. Het is wat zwakker, zou je kunnen zeggen. Misschien is dat een goede woord niet, maar dat betekent eigenlijk bezint u. Betert u dan? Er staat een woord in het Grieks, dat betekent eigenlijk van ga anders denken. Hij wil ze als het ware door elkaar schudden. Allereerst die eerste religieuze mannen, die verbondskinderen, die zo gearriveerd zijn, die menen dat ze een goede daad gedaan hebben in het doden van Jezus. Maar ze moeten 180 graden om. Met betrekking tot die persoon Jezus uit Nazareth. Namelijk dat hij dus wel de Messias is. De beloofde der vaderen. Dat is een hele omslag. Je moet maar eens met een Jood spreken. Nou, dat krijg je zomaar niet voor elkaar. Ik weet nog wel dat wij een Jood spraken op de Dam van Amsterdam en dat wij hem een Bijbel wilden aanbieden. En die Jood die was zo slim door te zeggen van wat zou u doen als een moslim u een Koran aanbiedt? Zou u hem dan aanpakken? Nou, hij had gelijk mij vast natuurlijk. Nou, nee. Nou, u hebt gelijk. Nou, waarom biedt u mij dan een Bijbel aan? Dat is toch net zo brutaal? Betert u dan anders denken, betekent dat, dat hij de Messias is, het heeft iets voorlopigs in zich, dit woord. Dat zeg ik nu ook vanmorgen tegen u en tegen jou. Betert u. Ga eens anders denken. Ga eens anders denken over bijvoorbeeld als je in de kerk zit. Dat je zegt, daar hangt nou mijn leven van af, van die boodschap. Ga eens anders denken als je ziek wordt. Dat je zegt van, dit is nou een teken dat ik een keer zal sterven. Ga eens anders denken als je bij een begrafenis bent. Dat je denkt, de volgende keer ben ik misschien wel aan de beurt. Ga eens anders denken als je in je tuin zit. En je bent zo groos op je tuin dat je denkt, joh, wat heb ik toch een mooie tuin aangelegd. Dat je denkt, wat is de schepper toch groot en almachtig. Ga eens anders denken nu je geslaagd bent voor je examen. Dat je zegt, oh wat is de Heere toch goed, wat heeft hij me toch geholpen. Wat is hij toch waard om gediend en gevreesd te worden. Anders denken over de eeuwigheid. Anders denken over je lichaam en je ziel. Anders denken over de zonde. Van, ach ja, je kunt het soms zo makkelijk zeggen. Ja, maar wat is er nou voor ergs aan, maar? Ja, maar je bent al 2 uur achter je mobiel bezig om je tijd te verspillen. Ja, maar ik doe toch niks bijzonders. Ik zit alleen maar een klein beetje te communiceren met nou ja, maar 2 uur lang. Die kostelijke genadetijd dringt niet tot je door, hè? Kostelijke genadetijd. Het heeft iets voorlopigs in zich. Want dat kan ophouden, hè? Je kunt soms wel eens zo'n poosje hebben in je leven. Dat je zegt, ja, toen ben ik toch eens een poosje anders gaan denken. Wat ernstiger en ik ben toen toch... anders gaan luisteren en aan mijn leven wat anders in gaan richten. Ja, je voelt wel, dat moet dieper. En daarom voegt hij eraan toe, bekeert u. Dat heeft een sterkere betekenis. Bekeert u, dat richt zich vooral op het hart. Verander uw hart, uw gezindheid. Wend u tot God, betekent dat. Daar begint het. Waar, dominee? Bij God. Want bekeert u, dat is 180 graden om, dat is je omkeren richting God. We zijn met onze rug naar God toegekeerd. En God die roept ons om ons om te keren. Daadwerkelijk. Om te gaan zien dat je God kwijt bent. Dat je God mist. Dat de leegte van je hart en je leven uitmaakt. Zoek God te kennen. Zoek je schepper te kennen. En tegelijkertijd, als je je 180 graden afwendt, dan wend je je af van de zonde. Wat je helemaal in beslag neemt. Breek er radicaal mee. En wend je tot God. Zeg het dan maar gewoon tegen God. O God, wie bent u dan? Ik ken u niet. O God, openbaart u zich dan aan mij. Open mijn blinde ogen toch voor u, o God. Heer, doe mij u echt missen. Zodat ik het echt ga zoeken. O God, stort uw liefde uit in mijn hart. Trek mij toch, want ik kan het niet, Heere. Heere, wilt u me niet half bekeren, maar helemaal bekeren? Radicaal omkeren? Zodat er maar één aandachtspunt in mijn leven is. Hoe leer ik God kennen? En dat is een zaak van het hart. Als je verliefd bent op een meisje, jongens, dan richt je hart zich helemaal op dat meisje. Dan ben je blij dat je naar school gaat de volgende ochtend. Want dan denk, en als je hoort dan dat ze ziek is, dan zeg je, wat jammer toch. En als ze de volgende dag weer op school is, dan ben je blij dat ze beter is. En dan kijk je naar haar en je wilt informatie over haar en je wilt dicht in de buurt van haar. En je probeert eens een gesprekje met haar te hebben. Met eerbied gesproken, gemeente, dat is natuurlijk een voorbeeld. Maar met eerbied gesproken, zo gaat het ook als God je hart gaat krijgen. Dan wil je alles weten van God. En dan ga je naar de plaats van God. En dan zoek je het volk van God. En dan wil je leven overeenkomstig de wil van God. En dan ga je dat woord van God liefhebben. En zo zit je in de kerk. Want dan denk je, hier woont God. En zo zie je dan de dominee, want dan denk je, dat is een knecht van God. En al zijn woorden drink je in en je gelooft dat. Je zegt van, nou, dat is de waarheid, want dat is een knecht van God. Hij spreekt tot mij en ik moet daarnaar luisteren en dat gehoorzamen. Want ik wil God leren kennen in mijn leven. En zo ga je ook aan het werk, niet waar, zo richt je je leven in. Dat gaat zomaar vanzelf, jongens en meisjes. Daar hoeven je vader en moeder je niet toe aan te sporen. En ondertussen werkt de Heer een droefheid in je hart die je niet verklaren kunt over al de zonden van je jeugd. Die komen allemaal terug in je leven. En je begint ze te belijden. En te bewenen. En ermee te breken. En er komt een strijd in je hart. Die je in je waarneming niet kunt voeren. Zo sterk zijn de tegenkrachten in je hart. Zo sterk zijn de tegenkrachten van de wereld en de duivel. Maar toch voer je die strijd hartelijk. En die voer je door middel van het gebed. Er komt een intensief gebedsleven. Je zoekt soms zomaar onverwachts een hele rare plek op. Terwijl je op de wc zit. Echt waar. Terwijl je misschien ergens op het veld bent. In de eenzaamheid. Dat je zegt, oh God, bekeer me toch. Het beheerst je helemaal. Zitten er zulke ongelukkige zielen in ons midden. Die dat herkennen, die zeggen. Betert u, ja. Van dat moment weet ik in mijn leven dat opeens mijn gedachten radicaal omgingen. En bekeert u tot God. Daar begint het mee. Ben God kwijt. En hoe krijg ik God weer terug in mijn leven? En wat zegt dan Petrus? Opdat uw zonden uitgewist worden. Je zou bijna zeggen. Petrus, wat heb je toch een voorwaardelijke prediking. Want je gebruikt het woordje opdat uw zonden uitgewist worden. Van, oh, dus ik moet mij eerst beteren en bekeren. En dan opdat. Maar laten we eerst eens goed luisteren, gemeente, wat er staat. Opdat uw zonden uitgewist worden. Vooral dat woordje uitgewist worden. Daar staat een interessant woord in de grondtekst. Dat roept een beeld op. Namelijk een beeld van iets dat met kalk bedekt is. Om eigenlijk de rottigheid die eronder ligt te bedekken. Dat woord dat er staat hier, opdat dat uitgewist wordt, dat is eigenlijk een woord dat betekent dat die kalklager eerst afgebroken gaat worden. Zodat die kwaal echt blootgelegd wordt. Opdat uw zonden uitgewist mogen worden. Die kalklaag, gemeente, dat is de laag die wij mensen erop smeren. Om dat te bedekken. Dat doet ieder mens. Kijk maar naar Adam. Hij zegt direct, ja, de vrouw die gij mij gegeven hebt. Hij geeft God nog de schuld. Wij dragen altijd verzachtende omstandigheden aan. Wees maar eerlijk, ik ook hoor. Dat deed ik ook. Ja, maar, en dan komt het smoesje. En als we dan afhankelijk wel voelen dat die rottigheid er nog zit, dan proberen we dat met de kalk van eigen gerechtigheid te bepleisteren. Betert u dan en bekeert u dan. En dan is een mens bezig om dat daadwerkelijk te doen. Hij is hard aan het werk. Want ja, die rottigheid, die zonde die er zit, ja, dat kan natuurlijk niet. En hij zegt het dan ook, ja, dat kan toch niet met de waarachtige bekering samengaan, dat ik zo ben, dat ik me zo voel. Dat kan toch niet, en je hoort dat een bekommerd zondaar ook klagen als hij eens een keertje zijn hart uitstort bij een kind van God. Dan zegt hij, ja, maar dat kan toch niet samengaan, wat ik voel, wat ik ervaar. Dan heeft hij het helemaal niet over zijn uitwendig leven. Maar dan heeft hij het over zijn binnenleven. Dan zegt hij, het wordt alleen maar erger, dominee. Wat is dat nou toch? Ja, maar die kalklaag die wordt eraf gebikt. En de rottigheid komt meer en meer openbaar. Want er staat in Gods woord dat de genade maakt de zonde levend. Romeinen 7. De genade maakt de zonde levend. Dat is raar als je erover nadenkt. Maar dat is wel de ondervinding. Dat komt omdat die kalklaag eraf gebikt wordt. waarmee je denkt die zonden te bedekken. Heren, het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf, maar ik ben in zonde ontvangen en geboren. Heren, er zit een ontzaglijke kwaal hier van binnen. Ik kan mijn leven nog zo oppoetsen, opdat uw zonden uitgewist worden. Dat mag Petrus hier ook aanreiken, omdat dat dus mogelijk is. En dat kan alleen door het bloed van Christus. Dat kan alleen maar door die persoon die u vermoord hebt. Die u afgewezen hebt. Die u verloochend hebt. Is wat? Die God gelukkig opgewekt heeft. Jazeker. Dat zegt hij immers in vers 26 als het gaat om hoe dan, heren. Er staat in vers 26, God opgewekt hebbende zijn kind Jezus heeft dezelfde eerst tot u gezonden. Dat hij u lieden zegenen zal. Eerst tot de Joden. Maar ook tot de gemeente van Barendrecht. God heeft hem tot u gezonden door de bediening van het evangelie, opdat hij u zegenen zou. Daarin dat hij een iegelijk van u afkeren van uw boosheden. Een iegelijk van u, zo heel persoonlijk. En daarom komt die vraag, die levensvraag, die komt naar boven. Is er ook nog een weg waardoor wij die welverdiende straf kunnen ontgaan en opnieuw weer in de gemeenschap met God hersteld kunnen worden? Is er die? Ja, die is er. Want God heeft zijn kind Jezus opgewekt, opdat hij u zegenen zou. Niet opdat hij u vervloeken zou. Dat heeft de wet gezegd. Wat zei de wet tegen mij? Toen de Heilige Geest die wet naar binnen bracht. En dat ik de geestelijke kracht van de wet ging beleven. Vervloekt is er eigenlijk die niet blijft in het boek der wet. Om dat te doen, dat doet de wet. De wet die zegent je niet hoor. Dat denken de farizeeërs, dat denken de naamchristenen. Maar een recht ontdekte zondaar, die zegt die wet die vervloekt mij. Maar er is er maar één die je zegent. En dat is zijn kind Jezus. Opdat de zegeningen die vloeien uit zijn dood uw zonden uitwissen. Daar gaat het om, gemeente. Die kunnen er niet blijven zitten. Die onder die kalklaag zitten. De zondaar moet verlost worden van zijn zondepak. En dat kan alleen door de zegening van Jezus. En daarom komt Petrus met zijn troost, onze derde gedachte. En dat is vers 19b. Wanneer de tijden der verkoeling zullen gekomen zijn van het aangezicht des Heren. Best wel wat moeilijke uitdrukking als je dat leest. Je moet hem bijna drie keer lezen om eventjes dat tot je door te laten dringen. Wanneer de tijden der verkoeling zullen gekomen zijn van voor het aangezicht des Heren. Nou, het woord verkoeling dat kennen we wel in deze warme dagen. Dan zeg je, ik zoek eventjes wat verkoeling hoor. En je gaat onder de schaduw van een boom zitten. En je wenkt en je zegt, hier is het lekker, hier moet je even lekker zitten. Nou, dat betekent dat woord hier ook. Het wordt hier positief bedoeld. De tijden der verkoeling. En Wat bedoelt dan Petrus precies als hij zegt, wanneer de tijden der verkoeling zullen gekomen zijn van het aangezicht des Heren, en hij gezonden zal hebben Jezus Christus die u tevoren gepredikt is, welke de hemel moet ontvangen, tot de tijden der wederoprichting aller dingen die God gesproken heeft door de mond van zijn heilige profeten van alle eeuw. Petrus bedoelt hier de wederkomst. En de dagen vlak voor de wederkomst zijn enerzijds dagen der verschrikking, maar anderzijds ook dagen der verkoeling. Verkwikking. En dat rijdt hier Petrus nu aan. Hij zegt, u bent in de dagen der verkoeling. En dat staat tegenover de dagen van de verhitting, de hitte van Gods gramschap. En de Israëlieten die moeten zich ervan bewust zijn dat ze zich die waardig hebben gemaakt. Zij wanen zich Gods volk, maar ze wandelen in vijandschap en in duisternis. En zij reizen af naar het oordeel van de dagen der verhitting. En we moeten dan niet denken dat die dagen der verhitting aanbreken wanneer een mens zijn ogen opslaat in de hel, want dat kan ook in zijn leven al gebeuren hoor. Als de verharding blijvend is en toenemend is van aard, omdat Christus wordt verworpen gemeend. Die verhitting die voel je in je geweten. De dagen der verhitting. Dat waren die dagen dat het volk naar huis toe ging na de kruisiging en dat zij op hun borsten sloegen. Dat is de verhitting van een mens die roept, had ik maar, had ik maar. Had ik maar geluisterd naar mijn moeder, had ik maar geluisterd naar mijn vader. Leefde mijn vader nog maar, leefde mijn moeder nog maar. Had ik maar geluisterd naar mijn dominee. Dat kan hoor, jonge mens. Echt waar, de tijd der genade kan in je leven zelfs voorbij gaan. Denk maar aan Saul, die arme Saul. Want de Heere hoorde niet meer naar hem. Wat een vreselijke tijd is dat geweest. Dat de Heere niet meer naar hem hoorde, vanwege de verharding. Maar Petrus die zegt hier, en dat mag ik ook in naam van mijn zender tegen u en jullie zeggen, dat wij nog in de dagen der verkoeling leven. Der verkwikking. Daarom hoop ik maar dat je door het ontdekkende werk de hitte van Gods gramschap voor een ogenblikje eens mocht beleven. En dat je gaat snakken naar verkoeling. Naar de verkwikking van het evangelie. Dat je gaat ervaren wat er staat in Hosea 13. Ik zal Israël zijn als de dauw. Dat is die verkwikking. Wat was de dauw toch ontzettend belangrijk voor het land Palestina. Dat land dat afhankelijk was van bepaalde regenperiodes, maar daarnaast vooral van de dauw. Daar keken de boeren naar uit. En ik heb dat niet meegemaakt, maar er zijn er wel die de dauw hebben meegemaakt in Palestina, maar die wordt er kletsnat van. Dat die dauw dan daalt in de lage delen van het land. En daar daalt ook die dauw des Heren, die verkwikking neer. In het dal van de verootmoediging, daar waar een arme zondaar roept naar de hemel om verkwikking, om verkoeling. Door de belofte van het evangelie. Betert u dan, bekeert u dan, roept hij tegen deze scharen, opdat uw zonden uitgewist zullen worden. Bedek het niet langer, laat de kwaal toch blootgelegd worden, opdat uw zonden uitgewist worden in de dagen der verkoeling. Dat is de dag wanneer het evangelie voor je open gaat. De Heilige Geest maakt de plaats voor gemeente in het leven van een arm verloren zondaar. En daar heeft hij werk mee. En dat doet hij grondig. Hij laat de kwaal grondig beloten, opdat de dagen der verkoeling zullen aanbreken. Voor het aangezicht des Heeren staat er. Zodat je gaat zien dat Gods aangezicht in gunst tot je gewend is. Betert u dan, bekeert u dan en laat uw zonden uitwissen. Dat zijn eigenlijk de stappen van de verloren zoon en tot zichzelf gekomen zijnde. Staat er dan, dat is betert u dan. En opstaande, dat is bekeert u dan. Ging hij tot zijn vader. En zei hij, Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. De kwaal was blootgelegd, gezondigd tegen de hemel en voor u. Tegen de ganse wet, want tegen de hemel, dat is tegen God. En tegen u, dat is tegen de naaste. Dat is de samenvatting van de wet. Ik heb gezondigd tegen de liefde van God. Die notabene zijn eigen lieve zoon heeft gegeven. Die heb ik gedood door dat goddeloze ongeloof. En tegen u, tegen mijn naast. Breng hier het beste kleed. De dagen der verkoeling breken aan. Door de belofte van het evangelie. En dat die arme zondaar dan door de Heilige Geest dat geloof ontvangt. Waardoor hij die verkwikking mag aannemen. En mag beleven. En mag gevoelen. En dat hij voor zijn waarneming als uit de doden opstaat, geliefd. En dat hij het vrolijk levenslicht mag aanschouwen. Dat hij de blijdschap mag ervaren van de dagen der verkwikking voor het aangezicht des Heer. En dat hij het mag ervaren, milde handen, vriendelijke ogen zijn bij u van eeuwigheid. Dat hij mag ervaren wie God is in zijn opzoekende liefde. Dat hij mag ervaren wie God is in zijn langmoedigheid. Dat God geen einde met hem gemaakt heeft, maar dat God daadwerkelijk een lust heeft in zijn bekering. Dat dat een werk uit God is. Wat zegt Petrus? Daar eindig ik mee. Vers 23 staat dat. En het zal geschieden dat alle ziel die deze profeet niet zal gehoord hebben, uitgeroeid zal worden uit de volk. Wat een ernstige boodschap is dat. Dat zegt hij tegen de kinderen der profeet. Het gaat daarom die grote profeet die beloofd is door Mozes. En alle ziel die deze profeet niet gehoorzaam is geweest, die zal uitgeroeid worden uit den volken. En dat is een ontzaglijke uitroeiing, geliefde, want hier wordt mee bedoeld uit het volk des verbonds. Uit dat volk dat het zo goed geweten heeft. Ja, gemeente, die zullen dan ook met dubbele slagen geslagen worden. Amen. Thank you. mijn gebed. Heere, wilt gij het woord toepassen door de werking van de Heilige Geest. Opdat gij doordringt tot ons diep verduisterd verstand. Dat we anders leren denken. Dat gij doordringt tot ons harde hart. Opdat ons hart verbroken en verslagen zal worden. En dat gij diep doordringt tot de kwaal van ons hart. Opdat de kwaal van ons hart blootgelegd zal worden. En dat alle bedekkingen van eigen gerechtigheid weggenomen zullen worden. Opdat er maar één middel overblijft. En dat is het bloed van die gedode Jezus. En dat vragen wij u eerbiedig uit genade. Amen. Onze slotzang is het 6e vers van Psalm 19. Ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.